En de tekst die ik met jullie wilde lezen, komt uit 2 Korinthe 5. En ook dat heeft weer te maken met de liederen die we zongen, over dat einddoel waar we allemaal zo naar uitkijken. En ik wil met jullie lezen uit 2 Korinthe 5, de versen 14 tot 21. Ik heb geprobeerd met een proeven van concordante vertaling iets scherper de dingen neer te zetten. En mocht het daardoor wat moeilijk zijn, wees niet getreurd, we gaan er langer over nadenken. Zoals iedereen het heeft opgezocht, dan zal ik het met jullie lezen. Daar staat: want de liefde van Christus dringt ons, dit oordelend. Indien één voor allen stierf, dan dus allen stierven. En hij stierf voor allen, opdat de levenden niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen stierf en werd opgewekt. Zodat wij nu niemand meer hebben waargenomen in overeenstemming met het vlees. Indien wij Christus hebben gekend in overeenstemming met het vlees, nu kennen wij hem niet zo niet meer. Zodat, indien iemand in Christus is, hij een nieuwe schepping is. Wat van oorsprong was, ging voorbij. Neem waar, het nieuwe is geworden. Het al is echter uit God, die ons met zichzelf verzoent door Christus en ons de bediening van de verzoening geeft. Dat God de wereld in Christus met zichzelf verzoenend was, hen de krenkingen niet toerekenend en in ons het woord van de verzoening plaatsend. Voor Christus zijn wij gezanten, zoals God aanspreekt door ons. Wij smeken voor Christus, word verzoend met God. Want die geen zonde kende, maakte hij voor ons tot zonde, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De laatste paar keer dat ik mocht spreken, toen heb ik het gehad over schijnbare tegenstellingen in de Bijbel. En je kan er verschillende vinden als je bij Paulus bijvoorbeeld al gaat lezen. Hij zegt bijvoorbeeld in Efeze dat we nu al in de hemel zijn geplaatst. Terwijl, als we om ons heen kijken, we nog steeds met beide voeten op de aarde staan. En evengoed is hij degene die als niemand anders benadrukt dat we niets kunnen doen om gered te worden. Maar we worden opgeroepen onze redding te bewerken, uit te werken, of zoals we tegenwoordig vertalen, te effectueren. En we kunnen ook vinden dat Paulus schrijft dat we dood zijn voor de zonde. Maar waarschijnlijk is uw ervaring net als de mijne dat dat niet betekent dat we immuun zijn geworden voor verleidingen of wat er om ons heen gebeurt. Stuk voor stuk schijnbare tegenstellingen. Schijnbaar, want als je iets dieper gaat kijken, dan zie je hoe Paulus het bedoelt en dan zie je juist door die schijnbare tegenstellingen een bijzondere diepte. En ook vandaag wilde ik er zo een met jullie gaan bekijken. In deze tekst, die vrij bekend is onder ons, lezen we allereerst: het al is uit God. Het al is echter uit God, die ons met zichzelf verzoent door Christus. Dus wij zijn verzoend met God door Christus. Echter, Paulus roept ons twee versen later op: voor Christus zijn wij gezanten. Zoals God aanspreekt door ons, wij smeken voor Christus, word verzoend met God. Zijn we nu al verzoend? Of moeten we nog verzoend worden? Opnieuw een prachtige schijnbare tegenstelling, waar toch een bepaalde diepte in zit. En daar wilde ik vandaag met jullie naar kijken. En daarvoor heb ik, zoals het schijnt dat de ideale preek eruit ziet, drie punten geformuleerd. Allereerst wilde ik met jullie kijken naar een tegenstelling die er wel eens bij wordt gehaald: wedergeboorte of nieuwe schepping. Dat blijkt ook te maken te hebben met verzoening. Dan lazen we dat de wereld met God verzoend was, is. Wat betekent dat precies? En daarnaast lezen we dat wij de bediening en het woord van de verzoening hebben. Wat is dat? Hoe werkt dat uit in de praktijk? Dat zijn de drie punten waar ik met jullie naar wilde kijken vanmorgen. Maar om te beginnen, het eerste punt. Wedergeboorte of nieuwe schepping? Wat we lazen in het begin van deze tekst, in 2 Korinthe 5 vanaf vers 14, dat we met hem gestorven zijn. En dat we net als hem ook weer zijn opgewekt, maar met een belangrijk verschil. We leven niet meer voor onszelf. En gaan nog verder. Het gevolg daarvan is dat we niemand naar het vlees kennen. Want we zijn op een andere manier weer opgewekt. En dan zegt hij, dan gaat hij daar vervolgens op door. Zie, alles is nieuw. We zijn een nieuwe schepping. Maar wat opvalt, als je met andere gelovigen in gesprek gaat, dat het bijna nooit over de nieuwe schepping gaat. Ze hebben het juist heel vaak over wedergeboorte, over opnieuw geboren worden. En het is misschien goed om te waarderen wat het betekent dat we een nieuwe schepping zijn, om eens te kijken hoe het overeenkomt of verschilt met wedergeboorte. Dus daar wilde ik eerst met jullie naar kijken. Wat is het verschil daartussen? Als we gaan kijken naar de wedergeboorte, opnieuw geboren worden, dan komt dat niet zo heel vaak voor in de schrift, maar de bekendste is, komt uit Johannes 3. Een mooie vertelling waarin Nicodemus, de leraar van Israël, 's nachts bij Jezus komt. En dan krijgt hij onderwijs over het opnieuw geboren worden. En als een ware Jood wil hij dat zo letterlijk opvatten dat hij het niet begrijpt, hoe hij opnieuw weer de moeder in kan gaan. Maar Christus spreekt daarover opnieuw geboren worden uit water en geest, zegt hij dan. Nou, als we daar over nadenken wat dat zou kunnen betekenen, dan heeft dat in zich datgene wat met een Jood moet gebeuren op het moment dat hij gaat geloven en het moment dat hij klaar is om die belofte binnen te gaan, het koninkrijk. Wat zit daarbij? Daar zit dopen bij, het wassen, het afwassen van de zonde. Daar zit het bekeren bij, dus dat ze op een andere manier gaan leven. En de geest gaat natuurlijk over dat ze de geest ontvangen van God, waardoor ze de kracht krijgen om op zo'n andere manier te leven. In het kort is dat de samenvatting van de wedergeboorte. En Jezus zegt daarbij, zonder dat kan Israël het koninkrijk niet binnengaan. En als we daar iets langer over nadenken, dan is dat ook inderdaad logisch. Want wat wordt er van Israël gevraagd in dat koninkrijk? Zij krijgen een bijzondere taak daar. Zij zijn een volk van koning en priesters. En zij moeten aan de rest van de wereld laten zien hoe God is, hoe zijn wet is, hoe dat in elkaar steekt. Zij moeten dat ook uitleven en dat is ook de reden waarom voor Joden wel wordt gezegd dat het doen van werken belangrijk is. Zelfs zo belangrijk dat zonder dat je geloof dood is. Maar daarom is de wedergeboorte zo belangrijk, want ga dat maar eens uit eigen kracht proberen. Daarvoor hebben ze juist nodig dat ze die bekering meemaken, dat ze die geest van God krijgen, dat ze op die manier, zou je kunnen zeggen, worden klaargemaakt voor hun taak. Dus wedergeboorte is eigenlijk een beeldende omschrijving van het proces wat een gelovige uit het volk van Israël ondergaat om op het moment dat hij gaat geloven en om klaar te worden gemaakt voor het koninkrijk wat zal komen. En je zou zelfs kunnen zeggen dat het niet per se iets is wat over de individuele gelovige spreekt. Maar zoals Jezus het gebruikt, gaat het over, en zoals het ook in Jesaja staat, gaat het zelfs over het hele volk, wordt er daar gesproken. De focus is op het hele volk, wat wordt klaargemaakt voor hun taak. Oké. Maar hoe zit het dan met de nieuwe schepping? En hoe verhouden die zich tot elkaar? De nieuwe schepping, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem, zijn dingen waar we eigenlijk niet zo heel veel over vinden in de schrift. Naast een paar verwijzingen naar kun je eigenlijk alleen maar aan het eind van Openbaringen erover lezen. Als er wordt gezegd dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontstaat, waarop het nieuwe Jeruzalem dan neerdaalt. En daar worden bijzondere dingen over gezegd. En als we dat even gaan kijken hoe dat zich verhoudt tot het koninkrijk, dan is het eerste wat interessant is, dat in het koninkrijk het heel belangrijk is dat Israël een volk is van koningen en priesters. Dat zij een soort bemiddelende rol zullen vervullen tussen de andere volken en God. Terwijl in de nieuwe schepping, hoe onvoorstelbaar, woont God op aarde. Hij woont onder de mensen. En er is ook geen priester meer, geen priesterschap. Want priesters betekenen altijd dat je niet direct naar God toe kan. Je moet altijd via de priesters naar God toe. Er is een afstand tussen God en mensen. En in de nieuwe schepping is die er niet meer. Er zijn geen priesters en God woont op aarde. Een interessant verschil. En ook in het koninkrijk is er een groot verschil tussen het volk van Israël en de andere volken op aarde. Israël is een volk met een bevoorrecht volk met een taak. En alle andere volken die zitten in feite een treetje lager. Zij moeten via Israël bij God komen. Er is een groot verschil tussen het volk van God en de andere volken. Terwijl in de nieuwe schepping lezen we dat alle volken Gods volk worden genoemd. En dat hangt ook in principe samen met het eerste punt. Er geen verschil in rangorde is. Iedereen kan bij God komen en kan bij God wonen. Een ander interessant verschil is dat er in het koninkrijk allereerst letterlijk er nog duisternis is. Er is nog dag en nacht. En ook figuurlijk is er nog duisternis. Er is nog steeds vijandschap te vinden. Niet voor niets staat er dat Jezus met een ijzeren staf regeert in die tijd. En lezen we zelfs dat elke keer als de volken opgaan naar Jeruzalem, dan komen ze langs het dal van Ben Hinnom, het beter bekend als Gehenna, waar dan nog steeds een stapel van de lichamen van de gedode vijanden liggen te branden. Nou ja, allemaal mooie omschrijvingen die daarbij horen. Kortom, er is nog duisternis. Terwijl in de nieuwe schepping, zowel letterlijk als figuurlijk, er geen duisternis meer is. Er wordt gezegd dat er geen nacht meer is, maar dat God hun licht in hun midden woont. En ook verder van vijandschap en ellende kunnen we niets lezen in de teksten die erover gaan. Ook een interessant verschil. En het koninkrijk, wat er ook, dit heeft er ook mee te maken, werkt ook op basis van zegen en vloek. Zegen als je meegaat met hij die regeert en vloek indien je tegen hem ingaat. En wat bij de nieuwe schepping hoort, en daarom hebben we het hier ook over, bij de nieuwe schepping hoort veel meer de verzoening. Maar daar gaan we nog verder over nadenken. Goed, dat was even een opstapje naar goed in beeld krijgen wat nou zo bijzonder is aan de nieuwe schepping. Want Paulus zegt, die heeft dit niet over dat wij wedergeboren zijn, maar die zegt dat wij een nieuwe schepping zijn. Wat betekent dat nou als we dit hebben bekeken? Al die kenmerken die je over de nieuwe schepping kunt vinden, die zijn natuurlijk nog niet letterlijk waar op aarde. Maar stuk voor stuk zeggen ze iets over een geestelijke waarheid voor ons nu. Want er is niet zoals in het koninkrijk dat wij via een priester of via degene die spreekt bij God kunnen komen. Hoe je het ook noemt. Er staat dat wij in de geest direct toegang hebben tot Vader. En dat is voor ons heel normaal. Misschien bidden we meerdere malen per dag tot Vader, ons niet beseffend dat dit iets is wat op zo'n manier, zo direct, de toegang tot God in het koninkrijk, in de toekomst, er niet meer zal zijn. Er is dan een volk van priesters waartoe je toegang tot God kan krijgen. Dus in die zin zegt dat we de nieuwe schepping zijn, al dat wij nu geestelijk op die manier toegang hebben tot Vader. En evengoed, het tweede puntje, is het niet zo dat omdat wij geen Joden zijn, we een soort tweederangs burgers zijn voor God. Want hij zegt dat juist in dat lichaam alle volken samen een nieuwe eenheid vormen, een nieuwe gemeente, een nieuw lichaam wat hij roept. En voor hem is het niet zo dat we een tweederang zijn of via een ander volk bij hem kunnen komen. Nu is het niet zo dat wij fysiek geen ellende meer meemaken. Maar ook beeldend is het wel mooi om te zien hoe wij dat licht hebben kunnen zien van het evangelie. En ook als je gaat kijken, dan spreekt Paulus heel vaak juist, dan vergelijkt hij juist de heerlijkheid van Christus met het licht. Het evangelie, daar schijnt licht uit. Stuk voor stuk dingen waar hij heel veel nadruk op legt over hoe wij nu al zoveel kunnen zien van hij die licht is. En waar we meer naar gaan kijken, Paulus is eigenlijk de enige die zo spreekt over verzoening. En zegt dat wij verzoend zijn met God. En laten we daar eens iets dieper naar kijken. Want Paulus gaat hierna verder over verzoening. En het tweede puntje waar ik dan met jullie ook naar wilde kijken is, wat betekent het dat hij zegt dat de wereld verzoend is met God? Wat is verzoend zijn? Even een opfrisser, jullie hebben het vast al eerder gehoord, maar het kan nooit kwaad. We zien in Romeinen 5 en ook in Colossense 1 dat verzoening eigenlijk inhoudt dat een vijand een vriend wordt. En in het woord zelf, in de stam, zit ook iets van veranderen. En dat is eigenlijk precies wat er gebeurt. Op het moment dat je verzoend wordt met God, dan verandert er iets in de relatie tussen jou en God. Dan wordt er iets weggedaan wat er eerder tussen zat. Dan wordt vijandschap, wordt vriendschap. Het gaat dus in die zin over de relatie die je met God hebt. En wat lezen we dan in 2 Korinthe 5, als hij zegt dat de wereld verzoend is met God? Eigenlijk zie je daar God aan het werk. Hij heeft een enorm plan. En we hebben het vaak genoeg over dat God iedereen redt. Maar gek genoeg is dat eigenlijk datgene waar we het meeste nadruk op leggen. Onder dat wat wij al verzoening noemen, terwijl in het woord verzoenen zit. En eigenlijk gaat dat verder dan redden. En dat is interessant, want het gaat niet zozeer om of mensen gered worden van dood en weer levend worden. Het gaat veel verder. Het gaat erom om een herstelde relatie met God. En wat je kan zien in de teksten waar Paulus over verzoening spreekt, is dat het gaat in twee stappen. Het eerste lezen we hier. Op het moment dat Christus stierf en opstond, heeft God de wereld met zichzelf verzoend. Als we om ons heen kijken, dan zien we toch dat veel mensen nog in vijandschap leven tot God. Dit zegt dus niet zozeer dat zij al in een perfecte relatie met God leven, maar dit laat zien dat het werk wat Christus deed, in ieder geval alles vrijmaakte, de weg vrijmaakte voor een herstelde relatie met God. Het deed alle zondeweg en alle krenkingen die daartussen zaten. En je zou dus kunnen zeggen, er staat niets meer tussen jou en God. En dat geldt voor ieder mens op deze aarde. Dat is het bijzondere allereerst aan wat we hier lezen. Iedereen op aarde kan op dit moment een relatie met God krijgen. Daar staat niets tussen. En toch, hè, lezen we dan dat Paulus zegt, word verzoend met God. En dat betekent natuurlijk niet dat wij op eigen kracht nog meer moeten weghalen van die zonden die ertussen zouden zitten, of van dat wat we verkeerd hebben gedaan. Maar dat gaat veel meer over hoe het verder in ons innerlijk zit. Want alles kan wel weg zijn tussen ons en God, maar dat wil nog niet zeggen dat we leven in een levende relatie met Hem. Dat onze vijandschap die we misschien in ons hart voelen, een vriendschap is geworden. En dat zijn de twee stappen eigenlijk die je ziet in verzoening. Allereerst het werk wat God doet om alles tussen Hem en ons weg te krijgen. En ten tweede dat Hij ook ons hart verandert. Dat Hij ons door zijn liefde verandert en de vijandschap weghaalt. Nou, en de al bekende tekst uit Colossense 1, die heeft het ook over wederzijds verzoenen. En dat is nou precies een woord waarin die twee stappen in één woord gebundeld zijn. En dat is een tekst die laat zien wat het uiteindelijke doel van God is. Niet alleen dat iedereen gered wordt, dat is het begin. God wil dat iedereen wederzijds met Hem verzoend wordt. Hij wil dat uiteindelijk iedereen Hem kent, zijn liefde kent, en dat dat een verandering in een ieder van ons teweeg brengt. Zijn doel is niet dat uiteindelijk niemand meer dood is, het gaat verder. Hij wil dat uiteindelijk iedereen Hem en zijn liefde kent. Dus laten we nog even die tekst een keer lezen en dat we met deze gedachten erachter. In Colossense 1, daar lezen we. En hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. Hij die soeverein is, eerstgeboren uit de doden, opdat hij in alles de eerste wordt. Want het hele complement heeft er welbehagen in om in hem te wonen, en door hem het al wederzijds met zichzelf te verzoenen, vredemakend door het bloed van zijn kruis, door hem, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemel is. Het blijft altijd een cryptische tekst, met een hoop hem erin. Maar wat we hierin lezen, is dat God door Christus, dat hij in alles door hem heen werkt, hè, dat hele complement, om uiteindelijk alles wat in de hemelen en wat op aarde is, met hem wederzijds te verzoenen, die twee stappen. En dat alles, zou je kunnen zeggen, made possible by wat Christus heeft gedaan in zijn bloed. Het is het grote plan van God wat we hier lezen. Het verzoenen van het al in twee stappen. Zoals ik al zei, nu staat er niets meer tussen God en de mensen in. Maar uiteindelijk wil God nog een stap verder gaan om ook hun te veranderen. En als je nou nadenkt over dat grote plan van God. En als ik dan wel eens probeer uit te leggen aan de jongeren. Dan hoor ik wel eens terecht opmerkingen of vragen van, is dat niet een ongelofelijke omweg die God gaat met ongelovigen? Ik bedoel, hij kan ons direct in ons hart geven dat evangelie en wie hij is. Maar met ongelovigen gaat hij een enorme omweg waarin ze een heel leven ongelovig blijven, voor hem komen, dan een tweede dood doorgaan en pas helemaal aan het einde echt met hem in die herstelde relatie komen. En dat is een terechte vraag. Maar het heeft ook te maken met de manier waarop God werkt. God werkt altijd door via bepaalde mensen anderen te bereiken. Via bepaalde creaties van hem, dat evangelie van hem te verspreiden. Hij zou het ook in één keer aan iedereen kunnen doen, maar dat is niet de manier waarop God werkt. Juist door in de tijden, door alles wat ze meemaken, wordt die liefde van hem steeds meer verdiept. En het mooie is dat als we hierover nadenken, dat die enorme weg die God gaat met de wereld en die enorme weg die God gaat met ongelovigen, is allemaal gaat om dat ze uiteindelijk inzien wie God is. Dat ze uiteindelijk hem leren kennen door alles wat ze hebben meegemaakt in hun leven en dat ze verzoend worden met God, de tweede stap. En zoals ik al zei, dat gaat verder dan alleen redden of rechtvaardigen. Het is dat trapje, hè? Gered, gerechtvaardigd, verzoend. Maar het derde punt dan. We lazen in de tekst dat wij het woord van de verzoening hebben gekregen en de bediening van de verzoening. Wat houdt het in? Nou, allereerst is het een bijzonder voorrecht dat we hebben dat we dit nu al weten. Het wordt ook wel eens het geheim van het evangelie genoemd. Want ga maar eens kijken in andere plekken op de Bijbel, dus niet in de brieven van Paulus. En dan wordt dit geheim op deze manier niet onthuld. Dan wordt over het algemeen niet verder gegaan dan het koninkrijk en een paar kleine blikken die worden geworpen op de nieuwe schepping. Maar wat uiteindelijk het doel is van God en dat hij toewerkt naar deze verzoening, dat kan je eigenlijk alleen maar bij Paulus vinden. En dat is een bijzonder voorrecht dat we dat nu al mogen weten. Wij hebben dat woord van verzoening gekregen. Wij hebben dat licht van God al gekregen. Voor ongelovigen en voor het volk is het onbekend. En dit is het echte evangelie wat rond zou moeten gaan op de wereld. En dat is niet alleen mensen ervan overtuigen dat ze zondig zijn en zonder God het niet redden. Dat is niet alleen gelovigen en mensen ervan overtuigen dat God uiteindelijk iedereen redt. Maar het echte evangelie gaat nog verder en gaat erover dat God uiteindelijk met iedereen die herstelde relatie zoekt. Omdat hij zijn liefde aan ieder mens bekend wil maken en daarmee hun hart wil veranderen. En hier moest ik iets langer over nadenken. Wat betekent het nou dat wij de bediening van de verzoening hebben gekregen? Wat houdt dat praktisch in voor ons? Het bediening, daarin zit al het idee dat wij een bepaalde taak mogen hebben. Maar wat is dat dan precies? En als je ook gaat kijken naar de plaatsen waar dit woord voorkomt, dan is het eigenlijk ook een heel algemeen woord wat wordt gebruikt over een taak die iemand gegeven is, die iemand mag vervullen. Wat ten goede van anderen mag komen, ten goede van bijvoorbeeld de gemeente of verder. Een heel algemeen woord dus. Maar er zijn wel een aantal interessante teksten die spreken over het uitwerken van dat wat we van God hebben gekregen. Het is een Bijbels principe dat we worden opgeroepen om vrede met de anderen te hebben. Dat ze liefde naar anderen mogen uitstralen en meer van dat soort dingen. En wat interessant is om te bedenken, om te zien, dat steeds eerst ons wordt duidelijk gemaakt dat wij vrede met God hebben en dat wij liefde van God hebben ontvangen. Dat wij eerst wordt duidelijk gemaakt wat we hebben ontvangen om dat vervolgens te mogen doorgeven. En misschien zit dat hier ook wel in. Een tekst die ik er mooi bij vond passen komt uit Romeinen 14. Die hier nog in de MBG-vertaling staat. Daarin schrijft Paulus: laat het goede dat gij hebt geen kwaad gezegd kunnen worden. Laat van het goede geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want wie door deze geest een dienstknecht is van Christus, of zelfs een slaaf zou je kunnen zeggen, is welgevallig bij God en in achting bij mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Hierin laat Paulus opnieuw zien dat als het gaat om die rechtvaardiging, de vrede, de vreugde, dat dat iets is wat we juist mogen uitleven ook naar andere mensen toe. Dat we op zo'n manier ook ons leven mogen inrichten. En dat is waar ik ook al over sprak. De manier waarop de dingen die wij verwachten straks nu al ons leven mogen veranderen. En ik moest ook denken aan de wapenrusting waar we lezen: de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Vrede, dat is een woord wat algemener is dan verzoening, maar er zit wel iets in. Hè? Er zit ook iets in van het van een vijand een vriend maken. Vrede houden met de mensen om je heen is ook iets waartoe wij geregeld worden opgeroepen. Maar misschien kunnen we, wat dit voor ons praktisch kan betekenen, toch het best gewoon zeggen met de tekst waar Paulus mee begon. En daarin lezen we: en hij stierf voor allen, opdat de levenden niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen stierf en werd opgewekt. Wat een bijzondere gedachte is dat. We leven vaak ons leven in de drukte van alle dag. We zijn bezig met alles wat er op ons afkomt. Maar hebben we steeds dat idee dat wij met hem zijn gestorven en opgestaan, maar nu niet meer voor onszelf leven, maar voor hem. En hij is een geweldig doel aan het uitwerken. En hij heeft ons het geloof gegeven. En wij mogen daardoor meewerken aan dat geweldige plan wat hij heeft. Onder andere door straks boven dat licht van hem te laten schijnen. Maar ook hier op aarde hebben we al een bijzondere taak om dat licht aan de mensen om ons heen te laten zien. En deze tekst zegt dat gewoon simpel. Wij zijn met hem gestorven en opgestaan. En daardoor leven we niet meer voor onszelf. En je leest bijvoorbeeld ook niet alleen over de bediening van de verzoening, maar Paulus heeft het ook over de bediening van de rechtvaardiging. En in al dat soort dingen zou je in principe deze tekst kunnen leggen. God heeft ons zoveel gegeven, heeft ons het geloof gegeven, dat heeft ons veranderd en daardoor zijn we in zijn dienst komen staan. Mogen we meewerken aan dat geweldige plan wat hij uiteindelijk uitvoert. En hoe dat in uw leven praktisch wordt ingevuld, dat is voor iedereen verschillend. En dat is iets wat je alleen met de Vader verder kunt uitwerken en kunt zien. Maar we mogen al die woorden die we hebben doorgeven aan de mensen om ons heen, in woord of daad of hoe dat dan ook, uiteindelijk uitwerkt. Maar het is in ieder geval bijzonder te beseffen hoe groot het is wat hij ons geeft. Ook die verzoening. En dan zal het vanzelf, als dat in je hart landt, zich uitwerken in je leven. En daar wil ik het bij laten.